De naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen samen uit de vijfde psalm. En daarvan de verzen 4 en 7. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet, maar mij ontmoet uw mededogen. Psalm 5, vers 4 en 7. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie en daarvan het 13e hoofdstuk. We lezen allereerst de versen 24 tot en met 30 en daarna lezen we verder bij vers 36 tot en met 43. Matthäus 13, vers 24 tot 30 en 36 tot 43. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het tweede deel van vers 4 van Psalm 32... Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. 32 vers 4b. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: Nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. En dan vers 36. En toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij in het gelezen schriftgedeelte. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe en de verklaring die de Heere Jezus daar zelf van gegeven heeft. De gelijkenis vindt u in de versen 24 tot en met 30. En de verklaring, zoals we die net lazen, in de versen 36 tot en met 43. Dat is ook weer een van de koninkrijksgelijkenissen. We hebben er met elkaar al een paar kleinere gelijkenissen overdacht in het licht van wat de Heidelbergse catechismus ons gaat beleiden omtrent de bede uw koninkrijk komen. Ik wil met u ook deze gelijkenis met haar verklaring overdenken. We doen dat, zo de Heere wil, in twee keer. Vanavond het eerste deel en volgende week het tweede deel van die gelijkenis. Laten wij nu samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Heren, we mogen ook vanavond nog weer om uw onmisbare zegen komen vragen. En dat is op zich alweer een wonder. Wat zou het zijn, heren, als er geen weg was tot u? En als u ook geen mogelijkheden gegeven, geopend had om tot u te naderen. Wat zou het zijn, heren, als wij aan ons lot waren overgelaten. En als er nergens ooit iets gezegd was of geschreven stond omtrent de troon der genade. Als we dat niet wisten, dat er in de hemel een troon stond, die inderdaad een troon van recht en van gericht is. Maar ook door Christus, door zijn borgwerk, een troon van genade. Als we dat niet wisten, als het nooit ergens genoteerd stond en als het niet in de Bijbel beschreven was, heren, wat moesten we dan beginnen? Dan konden we onze eigen goden wel maken en dan konden we tot onze goden van eigen maaksel wel roepen, maar dat zou geen baat brengen. Dat zou ijdelheid en nutteloosheid zijn. Maar nu hebt u het gezegd. En nu staat het in de Heilige Schrift, in dat woord dat niet liegen kan, dat uw troon inderdaad de troon der genade is. En nu staat er zo'n oproep in de Hebreeënbrief: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heren, daarom is het, en laat het ons inderdaad zo ook mogen zijn, en laten we het zo ook mogen ervaren, dat het een wonder is dat wij nog tot u mogen spreken. En dat we ook in de samenkomsten der gemeente publiek uw naam mogen aanroepen. En dat we u onze noden mogen bekendmaken. En dat we u om uw onmisbare zegen mogen bidden. En dat u ook nog gezegd hebt dat u het gebed hoort. Niet vanwege de waardigheid van het gebed of niet vanwege verdiensten bij de bidder of bij de biddende gemeente. Want dan is er ook in ons bidden al zoveel dat ons aanklaagt en dat ons onwaardig maakt en dat verhoring onmogelijk maakt. Maar dan wilt u het in de weg van ons bidden toch nog genadig schenken om de verdiensten van uw eigen zoon. En dan staat daar toch ook in de schrift beschreven: al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. O Heren, mogen we dan met die geschonken vrijmoedigheid u smeken om uw zegen, zoals we die ook vanavond in het samen zijn in de gemeente niet kunnen missen. In het spreken kunnen we die zegen niet missen. Heren, dan zal uw dienstknecht en dan zullen altijd al uw dienstknechten steeds weer opnieuw moeten ondervinden dat u hen bekwaamheid geeft, dat u hen een mond geeft om te spreken, dat u hen ook orde geeft in hun denken, zodat ze het overdacht ook helder voor de geest hebben en het zo kunnen doorgeven. En dat is een werk van u, Heren, om uw knechten te geven, dat ze spreken, dat ze verkondigen mogen. En het is ook nodig bij het luisteren, want wat kunnen we bezig zijn met andere dingen, zodat uw woord ons nog weer ontgaat en zodat de prediking langs ons heen gaat. Wat kunnen we bezig en bezet zijn, Heren, en daarom het is alweer een gave van u als wij aandacht mogen hebben en als we luisteren mogen, als onze oren openstaan. En het is een nog rijker wonder en dat mogen we u toch ook bidden, al dat u onze harten wilt openen en dat u door uw geest ook zo krachtig wilt werken dat wij verstaan mogen wat ons verkondigd wordt. Dan is het en dan wordt het ook een goede en een gezegende kerkdienst. Heren, mogen wij u bidden ons dat en dat onverdiend nog te geven. Mogen we u bidden, Heren, om zo nog met ons te willen zijn en uw rijke gunst ons nog te willen bewijzen. Bewaar ons voor de zonde. Laat Satan ook niet toe om enig hinder te doen. Bewaar ons voor de boze en verlos ons van hem. En geef dat wij ervaren mogen dat u nog altijd de plaats waar gij uw gemeente samenroept en waar gij uw woord laat verkondigen, een plaats doet zijn waar gij uw volk wilt ontmoeten, We hebben dat zojuist gezongen en dat was een geloofsgetuigenis van de dichter. En mag dat nu ook onze ervaring zijn. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid in het paleis der heiligheid. Uw naam verhogen. O Heere, mag dat werkelijk ook beoefening zijn. Opdat aan het einde van deze kerkdienst en het einde van de verkondiging van het woord het inderdaad onze betuiging zijn mogen. De Heere was in ons midden. Heere, zegen gij ons met alle die hier niet kunnen zijn. Er zullen er zijn, Heere, die niet naar de kerk kunnen komen en die dat als een teleurstelling ervaren. Die het toch iedere keer weer moeilijk vinden als ze niet met de gemeente kunnen opgaan. Gelukkig heeft de techniek ons allerlei middelen gegeven waardoor ze toch met ons meeleven. En daarin is ook uw goede zorg nog weer. En daarin mogen we uw goede hand nog weer erkennen. Zegen ook de verkondiging van uw woord voor hen die thuis meeluisteren. Of die later deze kerkdienst via een opname beluisteren. Mag uw woord ook in hun leven nog zegen brengen voor de eerste keer of bij vernieuwing. Wilt gij zijn met alle die een weg van beproeving moeten gaan. Wat er dan ook voor beproeving zijn mag. Heren, u weet hoe afhankelijk we zijn. Als we het alleen moeten dragen en verwerken. Wat moet er dan van ons terechtkomen? Maar u bent toch een helper in de dag der benauwdheid. U hebt het toch ook niet zonder reden gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. En als we het dan over benauwdheden en zorgen en moeiten hebben, Heren, dan denken we ook aan de moeiten waarin wij met alle inwoners der wereld op dit ogenblik toch eigenlijk ingedompeld zijn. In de verschrikkingen die er zich afspelen, daar waar oorlogsgeweld is en waar verwoestingen worden aangericht en waar levens worden afgesneden en waar de aarde en het milieu wordt verwond en wordt tekort gedaan en waar er ellende ten gevolge van al die wrede handelingen is. Heren, mens en dier lijden. O, wij bidden van u, wilt gij bedwingen en wilt gij beteugelen en wilt gij uw almacht bewijzen en aan al die wreedheden en aan al die gevechtshandelingen een einde maken. En wilt gij geven, Heren, dat er gerechtigheid mag geschieden en dat degene die onrecht bedrijven, dat degene die verwoestingen aanrichten zonder dat daar enige reden voor is, terechtgesteld zullen worden. En dat zij inderdaad of tot bekering zullen komen, of dat zij ontvangen zullen het loon hunner ongerechtigheid, Heren. U zult uw naam toch niet straffeloos laten tergen. En u zult uw schepping toch ook niet straffeloos laten vernietigen. En u die God zijt, die gezegd hebt dat gerechtigheid een volk verhoogt, maar dat de zonde een schandvlek der natie is. U zult toch, Heren, naar uw woord, naar uw eigen woord, een einde maken. De oorlogen doet ophouden tot aan de einden der aarde toe. O Heren, we hebben ramp en rampspoed verdiend. En we hebben het ons waardig gemaakt dat gij met uw gramschap over ons allen zou komen en dat u af zou rekenen en dat u onze zonden zou vergelden. En er is niemand die in het gericht rechtvaardig zou zijn. Er is niemand, Heren, die dan staande kan blijven. En we hebben geen reden om onszelf te verhoovaardigen, al denken we misschien van wel. Maar doe ons in verootmoediging voor u buigen en uw slaande hand als een rechte, als een rechtvaardige hand erkennen. Maar laten we dan toch tegelijkertijd mogen bidden, Heren, dat gij aan uw ontferming nog zou willen gedenken en dat u nog met barmhartigheid ook aan de wereld en haar inwoners zou het willen gedenken. Heren, wij smeken u, denk aan allen die door deze situatie in zorg en moeite terechtgekomen zijn. Denk aan hen die rouw dragen. Denk aan hen die pijn hebben. Denk aan hen die verminkt zijn. Misschien voor het leven. O God, laat er toch een weg zijn die zij begaan, die gaan mogen. Een weg naar u en naar de hulp die bij u alleen te verkrijgen is. Denk aan de regeerders. Denk bijzonder ook aan het volk van Israël. Heren, wat hebben ze al heel wat meegemaakt en wat hebben ze al heel wat moeten verwerken in de tijden die voorbij gegaan zijn. O, wij smeken u, wilt gij ze dat heil doen aanschouwen dat in de Heere Jezus is. En laten die ogen open gaan opdat ze zien mogen hem die ze tot nog toe niet kennen. Maar die toch ook voor het zaad van Abraham de enige hoop en de enige verlossing is. Hem van wie Simeon gezegd heeft, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Mag dat dan nu vervuld worden, o God. En wilt u ze verder ook wat hun aardse bestaan, wat hun volksbestaan betreft, als onder de schaduw van uw vleugelen dekken. En wilt gij hun schild en hun rondas en beukelaar zijn, zoals u dat in oude tijden ook wilde wezen. Ach, Heere, er is geen recht, ook in dat volk niet. Er is geen verdienste, zeker ook bij hen niet. Maar daar liggen toch nog beloften, o God. En daar is nog de trouw aan uw verbond. En daar is toch nog dat woord wat ge zelf gesproken hebt. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Denk aan ons allen en wees ons nabij en goed. Verzoen onze zonden en vergeef onze ongerechtigheden. En hoor ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit 138, het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd en als ik omringd door tegenspoed. 138, 3 en 4. Gemeente, vanavond luisteren we dus weer naar een gedeelte van het onderwijs van de Heere Jezus, de hoogste profeet en leraar van zijn kerk. En dat onderwijs dat gaat ook vanavond weer over het Koninkrijk der Hemelen. En in deze gelijkenis, alweer een gelijkenis over een zaaier, over een boer die over zijn akker gaat en goed zaad in zijn akker strooit. In deze gelijkenis gaat het nog weer om een ander aspect van het Koninkrijk. We hebben met elkaar een paar weken geleden ook gelet op een zaaier. En toen heeft de Heere Jezus via die gelijkenis laten zien dat het in het Koninkrijk der Hemelen zo toegaat dat de mens het niet verklaren kan. Die boer wist zelf niet hoe. Maar zo gaat dat ook in het Koninkrijk. Het goede zaad draagt vrucht. En de rijpte oogst, daar zorgt God voor. En we hebben gehoord hoe de Heer in een andere gelijkenis vertelt dat alles klein begint in dat Koninkrijk. Maar dat het einde van de werken Gods groot en indrukwekkend zal zijn. Zoals dat mosterdzaadje klein en gering is als het in de aarde gezaaid wordt. Maar als het onder de zegen van de hemel opwast en groot wordt, dan wordt het een grote boom waar de vogelen des hemels in nestelen. En nu gaat het weer over wat anders, weer een ander aspect van het koninkrijk zoals we zien zullen. Een van de voordelen bij deze gelijkenis is dat de Heere er zelf een verklaring van gegeven heeft. En dat wij dus niet hoeven te raden. Soms is dat bij de verklaring van de gelijkenis wel eens moeilijk. Wat bedoelt de Heere met dit aspect en wat bedoelt de Heere met dat element uit de gelijkenis? Maar hier heeft de Heere het ons gemakkelijk gemaakt door te vertellen wat hij op verzoek van zijn discipelen aan verklaring gegeven heeft. En daarom, als we de gelijkenis lezen, dan lezen we daar natuurlijk tegelijkertijd ook de verklaring bij. Het gaat dus weer over een zaaier. Het gaat dus weer over zaad dat in de aarde gestrooid zal worden. En u weet dat zaad is het woord. Zoals dat ook het geval was bij de gelijkenis van de zaaier die het zaad uitstrooide en dan heb je die vierde lei resultaat, of beter gezegd drie keren geen resultaat en één keer gelukkig wel. Maar daar is heel duidelijk het zaad, het woord, het evangelie van Gods genade. Als het verkondigd wordt, dan is het als zaad dat uitgestrooid wordt. Een mens strooit goed zaad in zijn akker. Maar die mens, zo vertelt de Heere Jezus, heeft een vijand. En die vijand gunt hem niets. Hij gunt hem ook geen goede oogst. En dus gaat hij proberen om het werk van die boer te verstoren. En alles wat hij gedaan heeft te verijdelen. Hij gaat er, en wanneer zou hij het anders doen dan 's nachts? Want dit is nachtwerk. Dit is werk dat het daglicht niet velen kan. Hij gaat er 's nachts op uit. En dan loopt hij over de akker van die boer die zaad gestrooid heeft. En dan heeft die vijand ook een zaadbuidel bij zich. En hij strooit ook. Maar wat hij strooit, dat is totaal anders van aard. Hij zaait onkruid. Nee, niet een onkruid dat straks ook terstond herkenbaar zal zijn. Geen dorens, geen distels, die zo totaal anders van aard zijn dan het zaad dat die boer gestrooid heeft, de tarwe die hij in zijn akker gezaaid heeft. Nee, het onkruid dat zijn vijand zaait, dat is een onkruid dat heel veel op dat zaad wat die boer gezaaid heeft lijkt. En pas bij nauwkeurige bestudering kan het onderscheid gezien worden. Het zal niet meevallen voor de knechten van die boer om dat onderscheid goed te zien. Het is een gewas dat uiterlijk veel op de tarwe lijkt, maar waarin zich een bepaald gif vormt dat slecht is voor mens en voor dier. Het is dus een zeer gemene daad van deze vijand. Want niet alleen probeert hij die oogst te laten mislukken, maar ergens hoopt hij er ook nog op dat dat werk van hem niet ontdekt zal worden. En dat dan straks, Als de oogst binnengehaald wordt, mens en dier, door het gebruik van dat gezaaide nog vergiftigd zal worden ook. De eerste tijd weet niemand van datgene wat er 's nachts gebeurd is af. Maar na verloop van een paar weken zijn er een paar knechten van die boer de akker opgegaan om eens te kijken. En dan doen ze de ontdekking, na nauwkeurige bestudering, dat er iets niet in orde is. Een van die knechten is niet helemaal zeker van zijn zaak en hij vraagt de mening van zijn collega en samen en misschien nog met 3 of 4 anderen komen ze tot de ontdekking dat hier inderdaad iets helemaal niet in orde is. Er is niet alleen maar zuiver graan aan het groeien, maar er zit ook nog wat anders tussenin. En ze herkennen dat als een gemeen gewas. Ze gaan naar hun baas. En ze vragen aan die baas, u hebt toch goed zaad in de akker gezaaid? Ja, natuurlijk heb ik goed zaad in de akker gezaaid. Waar heeft dan die akker dat onkruid vandaan? En dan laten ze misschien wel wat van dat onkruid dat ze daar van die akker geplukt hebben zien. Waar heeft hij dan dit vandaan? Het antwoord van die boer laat zien dat hij er helemaal niet zo door verrast is. Hij had het eigenlijk wel verwacht. Hij wist dat dit gebeuren kon. Hij kent zijn vijand. En hij weet dat die vijand hem niets gunt. Hij weet dat die vijand op zijn ondergang loert. Op zijn ongeluk. En dus zegt hij zonder aarzelen tegen zijn knechten die zo bezorgd zijn, een vijandig mens heeft dat gedaan. En dan zijn die knechten hevig verontwaardigd. En ze willen er al hun tijd wel aan geven om die akker van dat onkruid te zuiveren. Hoe kan iemand hun meester zoiets aandoen? Dat kunnen ze niet begrijpen. Hun meester is een goede meester. En ze zijn in hun ziel gekrenkt als zij ontdekken wat er gebeurd is. En in hun ijver stellen ze voor om direct aan de slag te gaan en dat onkruid overal uit te trekken. Al moeten ze er dagen voor overwerken. Ze hebben het ervoor over als hun meester zijn goede oogst maar behouden mag. Maar het antwoord van die boer is afwijzend. Hij zegt tegen die knechten die het zo goed bedoelen en die zo hartelijk voor hun meester opkomen. Hij zegt, doe dat maar niet. Want dat is te riskant. In de eerste plaats kunnen jullie nu ook niet precies zeker aanwijzen wat goede tarwe en wat onkruid is, omdat het zo op elkaar lijkt. En als het dan zo op elkaar lijkt, dan kun je je makkelijk vergissen en dan blijft er toch nog wat onkruid staan. Terwijl er aan de andere kant een goede kans is dat jullie het goede zaad ook uittrekken, omdat je je vergist en denkt dat dat ook onkruid is. Het lijkt nu eenmaal zoveel op elkaar. En bovendien, het is nu eenmaal gezaaid en daar onder de grond, daar hebben de wortels van het zaad zich gevormd. En die wortels zijn intussen al door elkaar heen gestrengeld. En je zult er nou een plantje van dat onkruid uittrekken. Maar de worteltjes van dat plantje zijn zo verbonden met de wortels van dat goede zaad dat daarnaast groeit, dat het geen beginnen is. Je zult met het onkruid ook de goede tarwe uittrekken. Ja, maar wat moeten we dan doen? Laat maar staan. Laat ze allebei maar groeien. En als het straks oogsttijd is, dan halen we alles van het land af. En dan zoeken we het wel uit. En dan gaan we wel schiften. Dan kan het veel gemakkelijker gebeuren. En dan kunnen we het onkruid bij elkaar binden in busselen, in bossen en in het vuur werpen waar het tenslotte hoort. En dan kunnen we ook het uitgezochte goede graan samenbinden en in de schuur brengen. Dat is de gelijkenis. En later, toen de schare weg was, hebben de discipelen ergens in een huis aan de Heere Jezus gevraagd of hij die gelijkenis verklaren wilde. Hij had de gelijkenis van de zaaier ook al verklaard, van dat van dat zaad dat op de weg viel en tussen de doornen en op de steenachtige plaatsen en in de goede aarde, daar had hij zelf een verklaring van gegeven, ook op verzoek van de discipelen. En toen hadden ze het begrepen en nu voelen ze behoefte aan nader onderwijs. En ze vragen aan de Heere, Heere, leg ons deze gelijkenis ook alstublieft uit. Wat bedoelt u met dat zaad? Wat bedoelt u met dat onkruid? Wat bedoelt u met die vijand? Wat bedoelt u met de oogst? En toen heeft de Heere Jezus hen op hun verzoek verteld wat hij ermee bedoelde. En vandaar dat het voor ons nu ook gemakkelijker is om deze gelijkenis te verstaan. We hoeven, zo zei ik zo pas, al niet te gissen. De zaaier, zo zegt hij, is de zoon des mensen. Dat is hij zelf dus. Hij zelf brengt immers het woord. Hij zelf verkondigt het evangelie. Hij doet dat. Hij heeft ook zijn knechten opdracht gegeven om het te doen. Straks moeten de discipelen als zijn afgezanten de wereld in. En dan zullen er daarna nog, zolang er een wereld bestaat en zolang er nog zondaren moeten worden toegebracht, dienaren van het evangelie worden uitgezonden, omdat het de Heere behaagt door de prediking zalig te maken die geloven. Die het zaad zaait is de zoon des mensen. Hij doet dat zelf en hij doet dat via zijn dienstknechten die in zijn naam komen om het evangelie te verkondigen. En hij strooit zo het zaad van het woord waar de akker is de wereld. Niet één bepaald land in deze wereld. Niet onder één bepaald volk wordt dat evangelie verkondigd, maar in heel de wereld wil de Heere zijn evangelie verkondigd hebben. Want overal heeft hij er die hij wil toebrengen. Overal, uit al de volken, uit al de geslachten van deze aarde, zal die gemeente die zalig wordt, worden bijeengebracht. God heeft overal zijn gekenden. En die moeten ook overal toegebracht worden. En wat gebeurt er dan? Als waar ook in de wereld dat goede zaad gestrooid wordt, daar, en daar krijgt u een merkwaardige overgang in de gelijkenis, daar draagt dat woord vrucht. En in de eerste gelijkenis van de zaaier, daar is inderdaad het zaad het beeld van het woord. En hier, als de Heere de gelijkenis verklaart, zegt hij, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Eerst is dat zaad het woord en daarna is dat zaad in één keer het volk. De kinderen van het koninkrijk, hoe zit dat? Dat zit zo, dat zaad, dat goede zaad, dat is, en dat vertelde ons die gelijkenis van die boer die gezaaid had en toen naar bed ging en de volgende morgen opstond en zelf niet wist hoe het nou met dat zaad verder ging. Dat zaad is gevallen in een goede aarde. Dat zaad begon neerwaarts wortels te schieten en opwaarts vrucht voor te brengen. Dat zaad kwam in het leven van mensen terecht en die mensen zijn door dat zaad tot nieuwe mensen gemaakt. Die mensen zijn door dat zaad tot wedergeboorte en tot een nieuw leven gebracht. En in hun leven krijgt nu het woord gestalte. En vandaar dat het zaad dat eerst beeld was van het woord, nu ook het beeld wordt van de kinderen van het koninkrijk, in wier leven dat zaad zijn uitwerking krijgt, zijn vruchten draagt. En dat onkruid dan? Het onkruid dat door de vijand gezaaid wordt, zijn de kinderen van de boze. Want die vijand is de boze, de duivel. De zoon des mensen heeft een vijand, een felle, die hem niets gunt, die hem geen volk gunt, die hem geen ene zondaar gunt, die op hem leert hopen en bij zijn bloed leert schuilen. Onthoudt u het? De duivel gunt de Heere Jezus er geen een en hij gunt geen ene zondaar kennis van de Heere Jezus. Hij gunt geen mens genade. Hij gunt geen mens vergeving en verlossing. En vandaar dat die vijand, die boze, bezig is om het werk van de Heere af te breken. En hoe doet hij dat? Hij zaait ook. Hij zaait tussen het gezaaide van de Heere Jezus in. Hij is actief in de wereld, maar daar gaat het nou verder niet om. Hij is actief in de kerk. Daar gaat het nu in deze gelijkenis om. De activiteiten van de boze op het terrein van het koninkrijk. Daar waar de Heere zijn volk vergadert. Daar waar de Heere het zuivere evangelie laat verkondigen. Daar waar de Heere door woord en geest mensen tot wedergeboorte en bekering brengt. Daar is ook de duivel bezig. En wat zoekt hij te doen? Hij zoekt te vermengen. Hij zaait zijn zaad en hij doet een ander geslacht opkomen. De kinderen van de boze. En doordat de Heer Jezus in deze gelijkenis het beeld van dat onkruid zo kiest. Dat zoals we gezien hebben dat onkruid heel veel op het goede zaad, het goede graan lijkt. Moeten wij bij het onkruid van die vijand niet in de eerste plaats denken aan allerlei mensen die in brute goddeloosheid leven. Aan openbare zondaars die zich van God en van zijn gebod nu ook helemaal net niets aantrekken. En die openlijk de zonde aanhangen en propageren. Nee, we zullen bij dat onkruid en bij de kinderen van de boze die door dat onkruid voorgesteld worden, niet moeten denken aan de brute goddelozen. Maar we zullen daarbij moeten denken aan de mensen die zoveel op Gods kinderen lijken. Dat zijn de geveinsden. Dat zijn de hypocrieten. Dat zijn de mondbeleiders. Dat zijn de naamchristenen die de naam hebben dat ze leven. Maar niet echt leven, maar dood zijn. Het gaat hier dus niet om mensen in dat koninkrijk die eigenlijk onder censuur hadden moeten staan vanwege hun afwijkend gedrag en vanwege hun godslasterlijke taal en vanwege hun zondige leven en vanwege de valse leer die ze verkondigen. Die zouden natuurlijk onder censuur moeten staan. Als je de gelijkenis zo zou lezen dat deze bedoeld werden, dan was deze gelijkenis in strijd met de rest van de schrift, waar de Heere in zijn woord toch heel duidelijk voorhoudt als een roeping en als een van de kenmerken van de ware kerk, dat ook de tucht geoefend moet worden. En dat zou dan door deze gelijkenis weersproken worden. Sommigen beroepen zich op deze gelijkenis wel om de tuchtloosheid in de kerk te verdedigen. Want je kunt zo makkelijk de goede met de kwade treffen. Dus moet er maar niets gedaan worden. Nee, het gaat daar niet om. Het gaat nu om die mensen van wie we in onze Heidelbergse catechismus lezen. Over de geveinsden die zich niet van waren harte bekeren. Kun je eigenlijk niks tegen doen, hè? Nee, daar kun je eigenlijk niks tegen doen. Daar heb je geen greep op, nee. Die zijn ook niet zo duidelijk te herkennen, nee. Daarom moeten die maar gezamenlijk met het ware volk van God opgroeien, zegt de Heere in deze gelijkenis, aan de dag van de oogst. En zo bestaan ze door elkaar heen. En zo is de kerk in deze bedeling altijd een gemengd gezelschap. Uitroeien heeft geen nut. Zou meer schade dan goed doen. Je kunt ze niet altijd herkennen en je weet niet waar ze zitten. Ze kunnen wel in de kerkenraad zitten. Ze kunnen wel op de preekstoel staan. De kinderen van de boze. Die onkruidmensen van dit soort zitten overal. Laat dus maar staan, zegt de kenner der harten. Totdat de dag van de oogst komt. En dan zullen beide gewassen behandeld worden zoals ze behandeld moeten worden. Overeenkomstig wat ze waard zijn. En dan gaat het een in het vuur. En het ander in de schuur. De oogst. De voleinding der wereld. en daarbij de schifting en de scheiding en dat voor eeuwig, eeuwig wel of eeuwig wee, brengt dan de hemelse rechter op zijn weegschaal mee. Maar hoe het bij die schifting en bij die scheiding en in de voleinding der wereld dan toe zal gaan, waar met name in de verklaring door de Heere Jezus over gesproken wordt, het lot van dat kaf, van dat onkruid en het lot van het koren, hoe het daarmee gaan zal, dat laten we rusten en dat blijft liggen tot, zo de Heere wil, volgende week. Wat we nu willen doen, naar het patroon waarmee ik wel meer het woord van God in uw midden heb mogen bedienen, wat leren we hier nu uit? Drie dingen. Het eerste, dat het woord van God, zoals ook in deze gelijkenis weer blijkt, vrucht draagt in het leven van mensen. Ik stipte dat zo pas aan. De Heer Jezus heeft wel eens gezegd, het woord, het zaad, het goede zaad is het woord. En hier zegt hij, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Hoe dat dan kan? Door dat wonder dat de Heer in hun leven verricht. Er wordt over gesproken in de Jacobusbrief. Het eerste hoofdstuk, het 21ste vers. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En in een paar versen terug, in vers 18, daar lezen wij, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En iets van gelijke strekking lezen we in een volgend Bijbelboek, in de eerste brief van de apostel Petrus. Eerste hoofdstuk, vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ziet u, als we schrift met schrift vergelijken, dan komen we eruit. Het woord is in de eerste plaats het beeld van het zaad, en dan vervolgens is dat zaad het beeld van de kinderen van het koninkrijk. Hoe dat dan kan? Omdat er mensen zijn die dat woord dat in hen geplant is met zachtmoedigheid mogen ontvangen. Omdat er mensen zijn die naar het woord van God, door het woord van God gebaard zijn. Omdat er mensen zijn die, zoals Petrus zegt, door dat levende en eeuwig blijvende woord van God wedergeboren zijn. Als door een onvergankelijk zaad. Gelukkig zijn er zulke mensen in deze wereld. God heeft een volk dat door het woord is wedergeboren. God heeft een volk dat vernieuwd is in beginsel en vernieuwd wordt door de voortgaande werking van de Heilige Geest. Door een onvergankelijk zaad. En dan zijn ze nog goed zaad ook, die mensen. Goed zaad. Ja, dat zullen ze van zichzelf zo gauw niet zeggen. En als ze het van zichzelf gaan zeggen, dan kun je het verdenken. Maar de Heere zegt het van hen. In zichzelf zijn ze zondaren die nergens voor deugen. Als je ze zichzelf laat beschrijven, als ze eerlijk gemaakt zijn tenminste, en niet door de geest van fariseïsme geleid worden, maar als zij eerlijk gemaakt zijn, zoals die tollenaar eerlijk gemaakt was, dan zullen ze van zichzelf niet zeggen dat ze zo goed zijn en dat ze een goede zaad zijn. Nee, dan deugen ze nergens voor. Dan zouden ze zichzelf bij het onkruid rekenen. En naar hun natuurlijk bestaan horen ze daar ook bij. Maar het werk van Gods genade heeft in hen toch in beginsel dat verkeerde aangetast en dat in beginsel ook overwonnen. En naar Gods wil zijn ze gebaard tot nieuwe mensen en herschapen tot een goed zaad waarin de Heere zich verlustigen kan. Is dat geen wonder? Dat ze nu goed zijn in Gods ogen. Dat ze van de Heere, en dat is puur genade, nu we ook een nieuwe natuur gekregen hebben. En dat de Heere hen met nieuwe namen noemt. Dat zegt God. Hij spreekt in zijn woord over de kostelijke kinderen Sions. De kostbare kinderen Sions.
Hij zegt in Jesaja van toen af dat gij kostelijk geweest zijt in mijn ogen. De Heere stelt er een hoge prijs op zijn volk. Ze zijn hem dierbaar. Ze zijn hem veel waard. En dan moet u eens luisteren hoe de bruidegom in het hooglied zijn bruid beschrijft. En met welke namen hij haar noemt. Mijn duiven. Mijn schone. Mijn volmaakte. Dat zijn namen die er toch op wijzen dat ze goed zijn. Goed in Gods ogen. Hij noemt ze zelfs zijn volmaakte. Hij heeft er zijn hart op gezet. Maar wat zijn ze dan in zichzelf? Ik, zegt diezelfde bruid, ben zwart. Ik ben zwart. En als ze van zichzelf moet gaan zeggen wat ze is en hoe haar leven is, dan moet ze zichzelf keer op keer beschuldigen en aanklagen. Maar de doorslag wordt niet gegeven door wat een mens van zichzelf zegt. Ook niet een eerlijk gemaakt mens. Maar de doorslag geeft wat de Heere van ze zegt. En hij zegt in de gelijkenis dat ze goed zaad zijn. Hij zegt in zijn woord dat ze wedergeboren zijn tot een levende hoop. Hij zegt in zijn woord dat ze zijn volmaakte is. Dat ze zijn schone is. En als u dat beschreven wilt hebben en wilt lezen hoe de Heere erover denkt, dan moet u maar eens denken met mij aan die 45ste psalm. Waar de Heere in diezelfde beeldspraak die we in het hooglied tegenkomen van zijn bruidskerk zegt: des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. Des koningsdochter is gans verheerlijk, inwendig. Het is een inwendige schoonheid. Het is de schoonheid van de nieuwe mens die naar God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het is de schoonheid van die mens die God mag dienen. En die God mag liefhebben en God mag vrezen. En dat is allemaal vrucht van die wedergeboorte. Dat is allemaal in beginsel gewerkt toen dat zaad, dat onvergankelijke zaad, in hun harten geplant werd. Daardoor geschiedde dat wonder. Hoe zijn ze dan zo kostbaar? Ach, je zou daarbij kunnen denken aan wat de Vader en wat de Zoon en aan wat de Heilige Geest met ze gedaan heeft. En dat werk alleen al maakt ze kostbaar, maakt ze goed en maakt ze schoon. Ze zijn kostbaar in Gods ogen, omdat ze van eeuwigheid al het voorwerp van Gods liefde waren. Niet waar? Van eeuwigheid al het voorwerp van de verkiezende liefde des Vaders. Ze zijn kostbaar, ze zijn duur, ze zijn wat waard. Omdat zij in de tijd gekocht zijn met de dure prijs van het hartebloed van de Heere Jezus Christus. En ze zijn kostbaar ook omdat de Heilige Geest, de door Christus zo duur verworven geest, in hun harten wilde gaan wonen om daar zijn heilige werkingen te gaan verrichten. Kostbaar vanwege het werk van de drie enige God en omdat dat werk in hen is. Dat werk begonnen is in de verkiezing des Vaders, voortgegaan is in de verlossing door de Zoon. En voor tenslotte ook geopenbaard werd in de heiligende werkingen van de Heilige Geest. Daarom zijn zij goed zaad. Oh, dat is een bijzonder volk in deze wereld. Hoort u daar nou bij? Is daar van dat werk van de Heere in uw leven ook iets? Heeft die Geest ook in uw hart zijn intrek genomen? Heeft u, ik denk weer aan die woorden van Jacobus en van Petrus, heeft u dat woord dat in u geplant werd, met zachtmoedigheid mogen ontvangen? Bent u door dat onvergankelijke zaad nu wedergeboren? En zijn daar in ons leven ook de kentekenen en de duidelijke bewijzen voor? Is daar, en daar hebt u de bewijzen, daar hebt u de kentekenen, is daar dat dorsten naar de gerechtigheid? Want dat is een kenteken dat de Heere Jezus in de zaligsprekingen immers zelf genoemd heeft. Is daar dat arm van geest zijn? Is daar dat treuren? Is daar dat rein zijn van hart? En zo zijn er nog wel meer van die dingen die de Heere daar genoemd heeft. En dat zijn, als ze er zijn, bewijzen dat er iets anders in ons leven gekomen is dan alleen wat er van beneden in kwam. En wat er door onze natuur toe behoort. Als die dingen er zijn, dan is dat een bewijs dat de hemel aan het werk gegaan is. De drie enige God. Zijn wij door dat onvergankelijke zaad wedergeboren. Dat is een rijk gezegend volk. Dat van de Heere ontvangen heeft. Dat goede zaad in het binnenste des harten. Dat is een grotelijks bevoorrecht volk. Want als ze naar verdiensten behandeld waren, dan had de Heere ze gepasseerd. En dan was er nooit één korrel van het goede graan, van het woord van God in hun ziel gevallen. En dan waren ze vergaan onder de gramschap van de Heere. Maar de Heere heeft in ontferming naar hen willen omzien. En zo, hoe dat gegaan is, dat kon die boer ook niet vertellen, nietwaar, in de gelijkenis. Hij wist zelf niet hoe. Dat kan een mens ook allemaal niet narekenen en uiteenleggen. Maar het is gebeurd in hun leven dat er die omkeer plaatsvond. En dat de Heere zo in hun werkte dat zij God niet meer missen konden. En dat het roepen en bidden en smeken werd om genade. En dat ze gingen worstelen naar de troon der genade. En dat ze honger kregen naar het woord. En dat ze verlangen kregen naar het onderwijs uit de schriften. En ze begeerden de Heere te mogen kennen. Ze begeerden met hun zonden, waar ze inmiddels aan ontdekt waren, schuilplaats te zoeken bij hem die vergeving schenkt. En zo is daar dat wonder gebeurd. Is er geen reden om ons te verwonderen over dat werk dat de Heere het zaad, het woord, vrucht laat dragen? Hoort u daar niet bij? Dan bent u toch wel eens jaloers op dat volk, of niet? Dan bent u toch wel eens jaloers op dat volk dat door de Heere zo genoemd wordt, mijn duiven, mijn volmaakte. Dan kunt u er toch wel eens verlangen naar hebben, of niet? Om bij dat volk te mogen horen. Zou u er dan geen zin in hebben om daarbij te horen? Is dat dan niet het verlangen van uw hart, Heere, mag ik ook een van de uwen zijn? Wilt u ook in mijn leven dat zaad planten en dat werk doen? Wilt u ook mij tot een nieuw mens maken? Schenk ook mij een nieuw hart, een nieuwe levensopenbaring. En daar hoef je niet oud voor te zijn, jongens en meisjes. Dat moet je maar vroeg aan de Heere gaan vragen. Of je bij zijn kudde, bij zijn volk mag horen. Of je bij dat volk mag horen waar de Heere zijn genade aan schenkt. Wat een zegen als je dat in je jonge leven mag zoeken. En als je dat in je leven vroeg al deelachtig mag worden, het zou je voor veel zonde bewaren. En wie weet wat de Heere nog met je doen wil. Wie weet waartoe de Heere ons nog gebruiken wil als wij hem in onze jeugd zouden mogen zoeken en leren kennen. In ieder geval, het is het enige leven dat werkelijk zin heeft. Wat de wereld je biedt, dat is allemaal vergankelijk. Dat is allemaal van tijdelijke aard, dat moet je een keer teruggeven. Daar hou je niks van over. Een bittere smaak vaak. Maar wat God geeft, de genade die God schenkt, zou een mens daar niet begeerig naar zijn en verlangend en jaloers op worden? Maar er is in deze gelijkenis niet alleen sprake van de activiteiten van de Heere, die het woord vrucht laat dragen in het leven van mensen. Er is in deze gelijkenis, en nou keer ik het blaadje om, ook sprake van activiteiten van de boze, van de duivel. Satan, zo weer leren wij in deze gelijkenis, is actief overal waar Christus zijn rijk vestigt. Dat is de Heer aan het doen, zijn rijk aan het vestigen. Mensen tot wedergeboorte en bekering aan het brengen. Zijn gemeente vergaderen. En daar waar de Heere Jezus met dat werk bezig is, daar zie je ook in één keer die vijand aan het werk. Hij zaait onkruid tussen de tarwe. Als die boer zijn werk gedaan heeft, dan komt 's nachts die vijand en hij doet zijn werk. En zo is de duivel bezig. Je ziet dat in de schrift. Denk eens aan de handelingen der apostelen. Dat is heel duidelijk een boek waarin de Heere bezig is zijn gemeente te vergaderen, nietwaar? Handelingen 2 vertelt ons van de bekering van de 3000 en dan gaat dat in de volgende hoofdstukken verder. En dan wordt ons verteld hoe de Heere aan het werk is. Maar dan horen we ook al heel snel hoe de duivel aan het werk is. In handelingen 2 al, daar is de spot. Ze zijn vol zoete wijn. Dat is de boze. En in de volgende hoofdstukken, daar is het weer de boze. Want dan komt er vervolging. En dan komt er verdrukking. En dan is een hoofdstuk verder daar weer de boze. Die tussen het goede zaad ook het onkruid gezaaid heeft. En er waren in Jeruzalems gemeente er ook bij, die er niet echt bij hoorden. Daar was een Ananias en een Safira. Er waren er die met de mond beleden dat zij de Heere dienden en lief hadden. Er waren er bij die zelfs van hun bezittingen verkochten, maar die toch niet recht voor de Heere stonden. Er waren er bij die onkruid waren. Dat kwam in dat geval van Ananias en Safira openbaar. Maar bij hoeveelen zal het niet openbaar gekomen zijn? Omdat het onherkenbaar bleef. En die knechten kregen van die boer te horen dat ze er dan ook maar geen werk van moesten maken om te gaan schiften. Oh ja, er is door de kerk, door de geschiedenis van de kerk heen, heel de geschiedenis van het koninkrijk der hemelen, dat werk, die activiteit van de boze herkenbaar. Hij heeft goddeloze mensen in zijn dienst genomen. Hij heeft dwalingen laten verspreiden. Hij heeft kerken tot afval van het beleiden van het ware woord van God gebracht. Hij heeft mensen tevreden gesteld met een uiterlijke vroomheid en een uiterlijke godsdienst. Alsof dat genoeg is voor de eeuwigheid. Hij heeft allerlei soorten geloof uitgevonden die misschien wel veel lijken op het echte, op het ware, op het schriftuurlijke geloof. Maar die toch wezenlijk anders zijn. Hij heeft mensen wijs gemaakt dat je met een mooie, keurige levenswandel en met trouwe kerkgang en met trouw sacramentsgebruik ook wel de Heere behagen kan. Hij heeft mensen gebruikt die soms mooie gaven hadden, die soms vele gaven hadden, veel meer gaven soms dan eenvoudige christenen bij wie het waar werk was, maar die maar amper mee konden komen en die eigenlijk maar wat stumperig voor de dag kwamen. Hij heeft dominees gebruikt, hij heeft ouderlingen en diakenen gebruikt. Hij heeft kerkraden gevuld met mensen die het allemaal goed konden zeggen en die overal op en in zaten, maar die toch het ware werk van zijn geest in hun hart moesten missen. En ze dachten dat het met hen ook in orde was. Ze dachten dat het met hen ook wel goed zou komen. Ze steunden echter op zichzelf. En ze steunden nooit op genade. Hoewel ze met hun mond dat woordje genade vaak genoeg gebruikt hebben. Dat zijn de mensen van wie de Heere Jezus wat gezegd heeft in het 7e hoofdstuk van het Matthäus Evangelie. En de gemeente, dat zijn ontzaglijke woorden. Daar moeten we niet zomaar overheen lezen. Dat is ook een aspect van de verkondiging van het woord. Dat hoort er ook bij. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dus niet een iegelijk die de Heere, Heere noemt. Niet een iegelijk die God aanroept. Niet een iegelijk die godsdienstig is. Niet een iegelijk die, zei het dan dat hij inderdaad van de wereld afgescheiden is, naar de kerk gaat en misschien nog trouw meedoet in de kerk en vooraan staat en keer op keer een gebed op de lippen neemt. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En dan deze woorden, en daar hebt u dat onkruid, als het straks de dag van de voleinding der wereld is, en als de rechter komt om recht te doen, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen. Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. En dat zegt de Heer in deze versen niet tot de grote misdadigers en de brute goddelozen die met hun vuisten tegen de hemel gebald hebben gestaan en die gezegd hebben dat ze van de wegen en van de kennis van de wegen des Heeren absoluut niets wilden weten. Dat zegt de Heer in deze geschiedenissen, in deze woorden niet tot mensen die bewust gekozen hebben voor een valse godsdienst. En die het christendom hebben verguist en bekritiseerd. Maar dat zegt de Heere tot voorbeeldige mensen. Dat zegt de Heere tot mensen die er zoveel op geleken hebben. Dat iedereen in hun buurt hen ervoor hield. Dat ze meegerekend werden. Dat zegt de Heere tot mensen die van zichzelf ook zeggen. We hebben in uw naam geprofeteerd en dat is nogal wat. Om dat te kunnen zeggen. Kijk eens, en de Heere zegt niet tegen die mensen. Dat is niet waar, dat liegen jullie. Jullie hebben geen duivelen uitgeworpen. En jullie hebben in mijn naam geen krachten gedaan. De Heere stemt dat toe. Dat hebben ze gedaan. Gepreekt. Geprofeteerd in de naam van de Heere. Duivelen zelfs uitgeworpen in de naam van de Heere. Vele krachten gedaan in de naam van de Heere. En dan toch onbekend. Bij de Heer, ik heb u nooit gekend. Ze leken er veel op, ze waren er vlakbij. En wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat we er toch nooit onderuit kunnen komen. Of wij moeten onszelf eerlijk onderzoeken. Wat groeit er op die akker van die boer? Wat groeit er in dat koninkrijk der hemelen? Hoeveel soorten gewas zijn daar? Niet meer dan twee. Het is koren of onkruid. En als je geen koren bent, dan ben je onkruid. En nou kun je onkruid zijn en veel op het koren lijken. Nu kun je onkruid zijn en denken dat je tarwe bent. Nu kun je onkruid zijn en denken dat je het redt omdat je wel eens Heere, Heere gezegd hebt. Nu kun je onkruid zijn en denken dat het goed met je afloopt omdat je in de naam des Heeren geprofeteerd hebt. Nu kun je onkruid zijn en denken dat je toch tarwe bent omdat je aan het avondmaal geweest bent. Omdat je gedoopt bent, omdat je belijdenis gedaan hebt, omdat je lid van een vereniging bent geweest, omdat je in de kerkenraad hebt gezeten, omdat je gepreekt hebt. Kun je ook onkruid zijn en straks te horen krijgen, tegen je eigen verwachting in. Ik heb u nooit gekend. Je hebt toch nooit als een bedelaar op je knieën gelegen, smekend om de vrede. Je hebt toch nooit mij nodig gehad, als die God van zaligheden. Je hebt het altijd zelf kunnen doen, je eigen mond getuigt het. Ik heb, zegt u. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. Wij hebben dit, wij hebben dat. Maar ze doen daarvoor die rechter geen beroep op de verdiensten van de Heere Jezus. Ze doen geen beroep op onverdiende genade die ze van hun God genoten hebben. Ze roemen nog in zichzelf. Ze spreken nog van hun eigen werken. Ze spreken nog van hun eigen godsdienst. En dat is het bewijs. Dat ze er wel dichtbij waren, maar nooit echt door de deur waren binnengekomen. En dat ze dat goede zaad nog nooit in hun leven hadden leren kennen. En hoe kun je het nou weten voor jezelf? Nou, hieraan. Wat betekent genade voor ons? Dat is het onfeilbare kenmerk. Wat betekent genade? Is er in ons leven iets dat alleen maar uit genade verklaard kan worden? De onverdiende gunst van een God die neerzag op zo een als wij waren. Ellendig en verloren en verdoemelijk. En je moet dat voor God ook belijden. Of heb je toch nog wat in handen? En steun je toch nog wat op jezelf? Je kunt nog zo rechtzinnig en zo orthodox en conservatief en weet ik wat allemaal meer zijn. En toch straks te horen krijgen, ik heb u nooit gekend. Waar wordt het geleerd wat genade betekent? Als de tollenaar in de gelijkenis achter in de tempel staat. En zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Waar wordt het geleerd als een mens, omdat we door genade zalig worden. Als we voor onszelf gaan ontdekken dat er niet veel van deugt. Niet veel, nee, niks van deugt. En dat het nou alleen door Gods werk goed kan komen. Door dat onwederstandelijke werk van een barmhartig God. Als Hij aan me denkt. Als Hij op me neerziet. Als Hij mij opraapt. Als Hij mij draagt. Als Hij me leidt. Als Hij me voor zijn rekening neemt. Als die borg en zaligmaker voor me heen staat. Dan en dan alleen zal het goed komen. Genade. Ik roem in vrije gunst alleen. En als een mens daarom leert pleiten, dan zegt de Heere nooit, nooit, nooit tot zo een. Ik heb u nooit gekend. Ze waren al gekend van voor de grondlegging der wereld. En hij zal ze altijd kennen. Daarom zocht hij ze ook op. Daarom hoorde hij naar het geroep. Daarom ontvangt hij ze straks in zijn hemelse sturen. Daarom zullen de rechtvaardigen blinken als de zon. Omdat de Heere in hen begon en omdat de Heere het voor hen voleindigen zal. Maar die anderen, die toch met zichzelf op weg gegaan zijn. Ze zullen met zichzelf voor de hemelpoort staan. En dan gaat die deur niet open. En er is er geen een die ze toegang verleent. O, wat kan het er dichtbij komen. En wat is het belangrijk om onszelf waarlijk te onderzoeken. En eerlijk met onszelf om te gaan. Want onkruid en tarwe lijken zoveel op elkaar en het werk van de duivel is zo bedriegelijk. Gaat het ons om genade? Neem dat dan mee. En als het ons echt om genade gaat, wees dan bemoedigd en heb dan hoop. En heb dan verwachting, want de Heere zal de beden van zulke nooit afwijzen. En al voelen ze zichzelf nog zo ongelukkig en vertrapt en buitenstaanders. En al voelen ze van zichzelf dat de Heere hem met recht voorbij kan gaan. Als het de worsteling van de ziel is, gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Dan ligt het goede zaad in het hart. En dat groeit. En dat komt klaar ook. Maar, en dat is het derde, in deze bedeling, leven in het koninkrijk der hemelen, gelovigen en ongelovigen nog door elkaar heen. Ja, dat is nou eenmaal zo. In die gelijkenis mochten die knechten er niet op uitgaan om dat onkruid uit de akker te gaan halen, want dan zouden ze het goede zaad ook wel mee uit kunnen plukken. Ze moeten dan ook allebei blijven groeien tot op de dag van de oogst, zegt die eigenaar van die akker. En zo is het in het koninkrijk der hemelen ook. Een vermenging van goed en slecht. Een vermenging van waar en vals. En daar zit nou de langmoedigheid Gods in. Hoe dan? Nou, die Godvrezenden die moeten blijven. Want de Heere wil ze gebruiken als licht ter wereld. Hij wil niet dat die Godvrezenden voortijdig uitgeplukt worden. Dan zou het met dat goede zaad nog wel goed komen ook. Maar hij wil dat ze blijven tot op de dag van de oogst. En er zal altijd een volk in deze wereld moeten zijn dat een goed gerucht van de koning verspreidt. Er zal altijd een volk in deze wereld moeten zijn, want zo wil de Heere het, dat het licht der wereld zal zijn. Een volk waar wat vooruit gaat, een volk dat de dienst des Heeren tot aanbeveling strekt. En die goddelozen mogen voorlopig ook nog blijven. Is dat geen langmoedigheid? Want dan zegt die boer tegen zijn knecht, nee, laat ze maar staan. Ja, maar nee, laat ze maar staan. En dan gaat de werkelijkheid de gelijkenis te boven. Wat dan? Nou, dan kan er in dat koninkrijk iets gebeuren wat op die akker van die boer nooit kon gebeuren. Wat is dat dan? Dat onkruid nog tarwe kan worden. Dat kan onder de langmoedigheid Gods nog gebeuren. Wat zou het betekenen als al dat onkruid nou in één keer uitgerukt zou worden? Stel dat die knechten dat voor elkaar konden krijgen zonder een fout te maken. Dan was er voor dat onkruid nooit meer een kans. Maar nou kan het nog. En misschien verkeert er onder dat onkruid nog wel een verkorene. Misschien Ach, het is toch de werkelijkheid van nature, zijn we allemaal onkruid. Gebroedsel van de vorst der duisternis. Gij zijt uit uw vader de duivel, zegt de Heere tegen de Joden. En ge doet de begeerten uw vaders. Hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Nou precies, dat is het beeld van al die kinderen van Satan. Dat is het beeld van al die onwedergeboren mensen. En als de Heere ze nou eens allemaal liet uitrukken. Voordat het tijd was. Dan was er nooit één behouden. En nou kan dat onkruid nog tarwe worden. En nou kan een onbekeerde zondaar nog bekeerd worden. En nou kan een afwijker nog behouden worden. En nou kan iemand die op de wegen van de zonde doolt nog terechtgebracht worden. En nou kan een jongen of een meisje dat er op het ogenblik nog helemaal geen zin in heeft om God te zoeken, morgen tot andere gedachten komen. Misschien vanavond nog, als de Heere hem of haar te sterk wordt. En nou kan een mens die op weg is naar het verderf en die stevig in de greep van Satan is, nog losgemaakt worden door de almachtige hand van de Heere. Wat een langmoedigheid dat de Heere zei, laat ze allebei staan tot de dag van de oogst. En dan moeten ze allebei rijp worden. Allebei rijp worden, Gods kinderen. Ze moeten rijp worden voor de dag van de inzameling. Dan moeten ze maar veel alle gelegenheden aangrijpen om onderwezen te worden, om geoefend te worden in de verborgenheden des geloofs. En dan moeten ze er maar veel erg in hebben als de Heer in hun geweten spreekt. Als de Heer overtuigingen in hun geweten geeft, dan moeten ze maar veel met een ontvankelijk gemoed zoeken te verstaan wat de leidingen van Gods geest in hun leven zijn. Dan moeten ze maar zoeken naar een teer geweten. En naar een tere omgang met de Heere. Dan moeten ze maar veel kracht van de hemel zoeken om te strijden tegen de zonde. Ook de zonde die in hen overgebleven is. Om zo rijp gemaakt te worden voor de dag van de oogst. Maar ook dat onkruid wordt rijp. En als er geen bekering is en als het onkruid onder de langmoedigheid en door de goedertierenheid Gods niet verandert in goed zaad, in tarwe voor de hemelse schuur, dan wordt het onkruid ook rijp. Hoe? Als je niet op de leidingen des Heren let. Als je geen gebruik maakt van de middelen. Als je tegen je gewetensovertuigingen ingaat. Als je de tijd verbeuzelt en verkwanselt. Als je niet let op het woord van de Heere en de lokstem van het evangelie. Als je tegen je geweten ingaat. Als je probeert de prikkels van het woord weg te werken. En de roepstemmen, de waarschuwingen van het woord te vergeten in je leven. En als je je zo meer en meer overgeeft. Aan de lusten van je eigen hart. En de boze hartstochten van je eigen verdorven bestaan. En als je overal excuses en verontschuldigingen voor zoekt. Zo wordt een mens ook rijp. Rijp voor de dag van de slachting. O, laten we toch acht geven op het woord van de Heere. Dat ons nog heden tot waarachtige bekering roept. En laten wij de langmoedigheid en de goede tierenheid nog voor zaligheid achten. Want de Heere lokt nog tot bekering, alle die onbekeerd zijn. Of we nou geveinsden zijn, of dat we nou in brute goddeloosheid leven of zoeken te leven. Maar de Heere in zijn langmoedigheid zegt nog van ons allemaal, ook van de onbekeerden in ons midden, laat hem nog staan. Laat hem nog staan, want het is nog de dag der zaligheid. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Thank you.
Laten we samen de Heere nu danken. Hoe past ons dat te doen, Heere, uw naam te danken en te erkennen. U hebt een volk in deze wereld en dat volk, dat is het goede zaad. En dat is niet hun oordeel, maar dat is uw oordeel over hen. Dat is uw woord, zo taxeert u hen. En ze zijn het omdat u ze zo gemaakt hebt. En ze zijn het, Heere, dankzij onverdiende genade. En er is ook een volk in deze wereld dat er heel dichtbij komt. En dat er heel veel op lijkt, maar dat het net niet is. Kinderen van de boze. Onkruid dat zoveel op de tarwe lijkt. O God, en wat zijn wij? Daar komt het nu op aan. Allemaal kerkmensen. Allemaal uiterlijke beleiders. Allemaal godsdienstig. Allemaal bidders. Allemaal aanroepers van de naam van de Heere. Maar ging het ons nu om genade? Of konden we het zonder genade af? Is genade nou beleving? Of is genade nu alleen een woord? Heere, we bidden van u dat het echt mag zijn. En als het niet echt is, dat het echt mag worden. We bidden u om dat werk van uw geest. We bidden, we smeken u om de krachtige werking van uw geest. Heer, we smeken u dat u van onkruid nog tarwe wilt maken. En dat u uw tarwe wilt doen rijpen. En dat u het volk dat gij kent wilt doen voortgaan en toenemen. En dat u ze rijp wilt maken voor de dag van uw volkomen verlossing. O, wij bidden van u, Heere, dat gij met uw genade nog in ons midden wilt werken. En dat u nog verheerlijken wilt, uw eigen werk in ons leven. Schenk het om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.